Goedemiddag. Goedemiddag allemaal. U en wij mogen gaan zingen. En dat doen we met lied 486. O hoofd bedekt met wonden. 486 in zijn geheel. Gods enkel licht, voor wiens gezicht. Dat is 382, vijf coupletten. En we zingen ze alle vijf. 382. Wij willen de voorzang afsluiten met lied 1, Ruis, o God, stroom der genaden. Lied 1, alle drie de coupletten. Broeders, zusters, jongeren en gasten in ons midden, allen een hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder, broeder Niemeyer, wij wensen u God zegen toe bij het brengen van Gods woord. Edwin, bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Christian Stier. En uiteraard bent u ook voor deze dienst weer van harte uitgenodigd. Ook dan is er weer de maandelijkse boekentafel waar u gebruik van kunt maken. Woensdag is de laatste Bijbelstudie die gegeven wordt door Jacques Brunt, met titel Christus in het Tabernakel in de Brugkerk. Aanvang 7:30. Donderdag aanstaande hebben we weer de Bijbelstudie over het boek Openbaring en deze wordt gegeven door dominee Henk Schouten, maar ook daarvoor bent u weer van harte uitgenodigd en ook deze begint om 7:30. Zaterdag 12 april hebben we weer de gezamenlijke maaltijd. Als u hieraan wilt deelnemen, dan kunt u zich hiervoor opgeven. Dit kan via de mail of door middel van een formulier wat u aantreft in de hal. Voorbeden willen we doen voor Israël. Zowel de staat als het volk, als ook voor de stad Jeruzalem. Daarnaast bidden wij voor de nabestaanden van de overledenen en van de gegijzelden en de gewonden en hun families. Dit zowel aan Israëlische, Palestijnse als Libanese zijde. Wij willen bidden voor de zieken in de gemeente. We willen bidden voor de vervolgde christenen. We willen ook bidden voor Gerrit van Bennekom. Hij heeft vorige week een TIA gehad, zoals velen van ons weten, opgenomen in het ziekenhuis en daarna weer ontslagen en weer opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast willen we danken voor de operatie die goed geslaagd is bij jou. Een dankpunt. Gefeliciteerd. Bij de uitgang staat er weer de collectebus waar u uw gaven in kunt doen. Deze wordt ook van harte bij u aanbevolen. Na de dienst wordt u uitgenodigd om samen koffie of thee te drinken in de ontmoetingszaal. De bloemen zijn als groet van de gemeente voor Gerrit en Erna Wessels. Geniet ervan. We wensen u een gezegende dienst en willen zo mogelijk staande zingen lied 931 vers 1 en 2 voor Votum en Groet. Hemelse Vader, wij brengen u de eer. Johannes de Heer, 931, 1 en 2 voor Votum en Groet en erna het derde en het vierde couplet.
Laten we in een moment van stilgebed deze dienst aan de Heer opdragen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken en alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heere God, die is en die was en die komt, de Almachtige. En ook op dit moment zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. We zingen ook de volgende twee coupletten. Laten we samen gaan bidden en Gods zegen vragen voor dit samen zijn. Heer, wat geweldig dat we met elkaar konden zingen dat u, Heer Jezus, als koning der koningen, als de Heer der heren, straks op aarde zult gaan regeren. Heer, en dan staat er, dan zal er gerechtigheid zijn op aarde. En als we naar deze wereld kijken om ons heen, dan snakt de wereld naar gerechtigheid. Een wereld die in zo'n korte tijd veranderd is. Een wereld waar zo gelogen wordt, zoveel oorlog gevoerd wordt, zoveel ongerechtigheid is. Heer, en ja, als er ooit een tijd is waarin we verlangen naar die gerechtigheid, dan is het nu wel op dit moment. En we danken u, Heer, dat het gaat gebeuren, dat u straks zult komen. Heer, en daar willen we ook vanmiddag over nadenken. Heer, en we willen u vragen, wilt u ons in deze dienst ook bijzonder zegenen? Ons helpen om uw woord ook te begrijpen. Om ook te zien de dingen die om ons heen gebeuren. En wat uw woord, de Bijbel, daar zelf over zegt. Heer, en zo willen we u bidden, wilt u ons vanmiddag een rijk gezegend uur geven. Wees met hen die er niet bij kunnen zijn. We denken in het bijzonder aan broeder Gerard van Bennekom. Heer, u weet dat hij behandeld wordt. En ik wil u vragen, wilt u de artsen ook wijsheid geven? En het is onze wens, ons gebed, Heer, dat hij ook weer mag opknappen. We danken u voor de operatie van zuster Rita Verheij, dat deze goed verlopen is. En wilt u haar een goed herstel schenken en dat de operatie ook het gewenste effect mag opleveren. Heer, en met hen willen we bidden voor al diegenen die er vanmiddag niet bij kunnen zijn. Heer, wilt u hen zegenen. Dank u wel dat we ook voor uw volk Israël mogen bidden. Heer, u weet dat er nog heel wat mensen gegijzeld zijn. Die tussen leven en dood inleven. Heer, ik wil u bidden, wilt u alstublieft de gegijzelde Israëliërs vrijlaten. Heer, en dat er ook vrede komt. En we worden ook in uw woord opgeroepen om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, dank u wel dat we zo voor dit volk wat van u is, uw heilsvolk, mogen bidden. We danken u voor al die zegeningen die we vanuit dit volk, via dit volk gekregen hebben. En Heer, dank u wel dat we zo mogen bidden voor uw eigen volk. Ook voor onze broeders en zusters die het soms zo moeilijk hebben. Die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, wilt u hen kracht geven om vol te houden. Ook voor die vreselijke oorlog in Oekraïne. Heer, wilt u alstublieft vrede geven. En ik dank u wel, Heer, dat we zo voor elkaar mogen bidden. En wilt u ons zo rijkelijk zegenen vanmiddag. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. En dat is lied 436 uit de bundel. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood. 436. Ja, een oproep om wakker te worden. Een oproep om te weten wat er gebeurt in de wereld waarin we leven. En u heeft allemaal met mij kunnen zien dat in een paar weken tijd de hele wereldpolitiek kan veranderen. En wat mij het meest bijgebleven is, en dat is ook de reden geweest waarom dat ik vanmiddag spreek over dit thema. U heeft waarschijnlijk allemaal wel op de televisie de beelden gezien tussen Trump en Zelensky, die een ruzie kregen met elkaar in het Witte Huis. En dat buitenlandchef van de Europese Unie, Callas, de dag daarna zei: de vrije wereld heeft een nieuwe wereldleider nodig. En ik denk dat de wereldleider heel dichtbij gekomen is. We hebben met elkaar gezongen over de koning die zal komen, de Heer Jezus. Maar voordat de Heer Jezus als koning zal gaan heersen over deze hele wereld, en dat gaat gebeuren, staat in het boek Zacharia dat de Heer Jezus in Jeruzalem koning zal zijn. En dan staat er, hij zal de enige koning zijn. En hij zal over de hele wereld gaan regeren. Maar voordat dat gaat gebeuren, zal er eerst een andere koning komen. En dat is de wereldleider waar deze wereld naar snakt. Een wereldleider die zal regeren over de hele aarde. We hebben het over een wereldleider die in de Bijbel genoemd wordt de valse Messias. Of de antichrist. En daar willen we met elkaar over nadenken. Het wordt een Maranatha-middag. In een Maranatha-gemeente. En we kijken naar de tijd waarin we vandaag leven. En u zult ontdekken dat de Bijbel niet alleen gaat over dat wat er vroeger gebeurde, maar dat de Bijbel net zo goed gaat over het heden. En dat de Bijbel ook gaat over dat wat er straks gaat gebeuren. De Bijbel is Gods eeuwige woord van God. Zoals de Heer Jezus ook de eeuwige is. Hij was, die is en die komt. Zo is de Bijbel ook het eeuwige woord dat was, dat is en dat zal komen. En daar willen we met elkaar over nadenken. Onder het thema de komende wereldleider. En ik ga daar met u twee stukjes uit lezen uit de Bijbel. We zullen wel meer stukjes lezen, maar ik lees uit de NBG-vertaling. En het eerste stukje over die wereldleider die zal komen, lezen we in Daniël. Het is een beetje het vervolg van het laatste seminar wat ik hier gegeven heb over het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel. En dat ging ook over het boek Daniël. Daar hebben we met elkaar de eerste 6 hoofdstukken besproken. We hebben het gehad over het wereldgebeuren in vogelvlucht. We hebben het gehad over allerlei zaken, het wereldgebeuren op weg naar het rijk van de antichrist. We hebben het gehad over het wereldgebeuren op weg naar het einde. En de laatste keer, dat was op een zondagmiddag, hebben we het met elkaar gehad over het wereldgebeuren op weg naar het Messiaanse Rijk. En nu gaan we met elkaar in Daniël 7 iets lezen over de komende wereldleider. In Daniël hoofdstuk 7. In Daniël 7, misschien kunt u het nog herinneren dat Nebukadnezar in Daniël 2 een droom gehad heeft van een beeld. Met een gouden hoofd, zilveren borst en armen, een koperen buik en heupen en ijzeren benen die uitlopen in 2 voeten met 10 tenen van ijzer en leem. We hebben toen gezien dat zijn 4 grote wereldrijken die voorgesteld worden in delen van dit beeld. Nebukadnezar was dat gouden hoofd, Babel. En we zullen zien dat Babel, dat gouden hoofd, het begin van die wereldrijken, dat de geest van Babel dwars door alle wereldrijken heen gaat. En dat zullen we vanmiddag ook gaan zien. In Daniël hoofdstuk 7 worden deze 4 verschillende lichaamsdelen van dit beeld vergeleken met 4 verschillende dieren, beesten. Nou, kijk u maar eens welke beesten dat hier genoemd worden. De zoon van Nebukadnezar was Belsasar. En het gaat over het eerste jaar van Belsasar. Dat kunt u lezen in hoofdstuk 7 vers 1. Daniël 7 vers 1. Ik lees uit de NBG-vertaling. In het eerste jaar van Belsasar, de koning van Babel, zag Daniël een droom. En de gezichten die hem op zijn lege steden voor ogen kwamen. Toen schreef hij de droom op. Begin van het bericht. Daniël hief aan en zeide: ik had in de nacht een gezicht. En zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering. En vier grote dieren stegen uit de zee op. Het ene verschillend van het ander. Het eerste geleek op een leeuw. En het had adelaarsvleugels. Als u naar de VU gaat in Amsterdam, kunt u een leeuw met adelaarsvleugels, een griffioen, nog steeds vinden. Terwijl ik bleef toezien, werden het de vleugels uitgerukt en het werd van de grond opgeheven, op de twee voeten overeind gezet als een mens. En het werd een mensenhart gegeven. En zie een ander dier, het tweede, en dat geleek op een beer. Het richtte zich op de ene zijde op en de drie rippen waren uit zijn muil tussen zijn tanden en men sprak tegen hem: aldus, sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik en zie een ander dier, gelijk een panter. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en vier koppen. En aan hem werd heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nacht gezichten en zie een vierde dier. Vreselijk, schrikwekkend, geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en vermaalde en wat overbleef, vertrad het met zijn poten. Dit vierde dier verschilde van alle vorige. Het had 10 horens. En terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen. En 3 van die vorige horens werden daardoor uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld en een oude van dagen zette zich neer. Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen en raderen daarvan uit laaiend vuur. En een stroom van vuur welde en vloeide voor hem uit. 1000 maal 1000 dienden hem. En 10.000 maal 10.000 stonden voor hem. De vierschaar zette zich neer. De boeken werden geopend. En toen ik toekeek vanwege het geluid der grote woorden welke de horen sprak, terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood. Zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. Ook de overige dieren werden de heerschappij ontnomen. En hun werd een levensduur gegeven van tijd tot wijle, tot tijd en wijle. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten. En zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen en beleidde hem voor deze. En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. En alle volken, naties en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. Zijn koningschap is een dat onverderfelijk is. Tot zover Daniël hoofdstuk 7. En u weet, Daniël heeft heel veel overeenkomsten met het boek Openbaring. En wat wij nu gelezen hebben, dat kunnen we ook terugvinden in het boek Openbaring. En dan gaan we met elkaar lezen uit Openbaring 13. Openbaring 13, vers 1 tot en met 8. En misschien kunt u zelf wel die overeenkomsten terugvinden van dat wat we nu lezen. Wat we net gelezen hebben en wat we nu gaan lezen. Probeer het maar te vergelijken. Er staat in Openbaring 13 vers 1 tot met 8. En ik zag uit de zee een beest opkomen. Met 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen. En op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk, of een panter. Zijn voeten als van een beer, zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond. Zijn dodelijke wond genas en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende, wie is aan het beest gelijk? Wie kan oorlog voeren tegen hem? En hem werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En hem werd macht gegeven dit 42 maanden, 3,5 jaar lang te doen. Het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heilige oorlog te voeren en hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden. Ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam dat geslacht is sinds de grondlegging der wereld. En als u dan kijkt in hoofdstuk 19, Openbaring 19, dat stond ook in Daniël 7 wat we met elkaar gelezen hebben, vers 19. Daar staat, en ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat. Dat is de Heer Jezus zelf die op een wit paard naar deze wereld komt. En tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden. Levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard. Dat kwam uit de mond van hem die op het paard zat. En al de vogels werden verzadigd van hun vlees. Nou, dat is nogal wat we gelezen hebben. Heel bijzonder. Een beestenboel. Als je het boek Daniël leest en de Openbaring, denken we, waar gaat het over? Nou, het gaat allemaal over die laatste wereldleider. Die laatste wereldleider, de komende wereldleider, die straks zal regeren over de hele aarde. Ik zal er een paar dingen proberen over te zeggen. Laten we eerst eens met elkaar gaan kijken, helemaal naar het begin van de Bijbel, waarmee de eerste menselijke heerschappij begon. En dat kunt u vinden in Genesis hoofdstuk 10. In Genesis hoofdstuk 10, daar staat, en dan wordt het eigenlijk al in Genesis 10, het begin van de Bijbel, heel actueel voor de tijd waarin we vandaag leven. In Genesis hoofdstuk 10, daar hebben we de kleinzoon van Cham, die door Noach vervloekt werd, omdat hij Noach belachelijk maakte. En dan staat er in vers 8 van Genesis 10, en Kus verwekte Nimrod, en deze was de eerste machthebber op aarde. Daar hebben we hem. De eerste machthebber op aarde was Nimrod. En dan staat er in vers 10 van Genesis 10, en het begin van zijn koninkrijk was Babel. Daar begint de menselijke heerschappij. De kleinzoon van Cham, Nimrod. Het hoofdstuk daarna lees je dat dat volk van Nimrod, waar hij de machthebber van was, zeiden, we moeten ervoor zorgen dat we één volk blijven. Eén taal blijven spreken, dus dezelfde cultuur houden, dat we elkaar begrijpen en ook één naam houden. We willen groot worden, zelfs zo groot. Hij zei, laten we een toren bouwen waarvan de top tot in de hemel komt. Dat was het menselijk streven. Het menselijk streven, de eerste machthebber op aarde, wilde niet hier alleen op aarde heersen, maar zelfs tot in de hemel heersen. En een toren werd gebouwd. En u weet waarschijnlijk wel dat er in die tijd, en Nou, werden er heel wat torens gebouwd. Dat was een soort tempeltoren, een ziggurat, met 7 etages. En bovenop die tempeltoren stond een beeld, een grote stenen beeld van de vrouw van Nimrod, Semiramis. En Semiramis had een krans van 12 sterren om haar hoofd. En ze werd genoemd de hemelkoningin, dat is de hele Babylonische cultus werd dat genoemd. De hemel werd als het ware bestormd. En dat gebeurde daar in Babel. Wist u trouwens, en dat kun je zo op internet terugvinden, dat Breugel een hele mooie toren van Babel ooit geschilderd heeft? Moet je maar eens kijken. De toren van Babel van Breugel. Ook zo'n ronde toren zie je dan met 7 etages die halverwege afgebroken was in de bouw. Een hele bekend schilderij van Breugel. Maar als je nu naar Straatsburg gaat, naar het Europese parlement, dan zie je het gebouw van het Europese parlement met heel veel vergelijkingsmateriaal met deze toren. En als je dan kijkt inderdaad naar dat ronde gebouw, die bijna die ziggurat die daar staat in Straatsburg, waar de Europese Unie samenkomt, dan zie je op de top van dat gebouw, dan denk je van het is nog niet klaar. Er staat een zoiets, maar dan ontbreekt er een heleboel. Het lijkt net of ze daar aan het bouwen waren, maar halverwege, we gaan niet verder meer. Heel interessant, u kunt dat zo vinden op internet. Het gebouw van de Europese Unie in Straatsburg. Heel veel overeenkomsten lijkend op de Toren van Babel. Maar het wordt nog meer als je weet dat de Europese Unie daar samenkomt onder het symbool van de hemelkoningin. De blauwe vlag met de 12 sterren. Heeft dat iets te maken met dat wat hier begonnen is? Het aanbidden van de hemelkoningin. Dat elke euro in Europa die je uitgeeft de 12 sterren bevat. Dat elke auto waar hier in Nederland of in Europa mee gereden wordt een krans van 12 sterren heeft. Ziet u hoe actueel het wordt dat wat er in Babel gebeurde? De geest van Babel, mag ik het zo zeggen, de geest van Babel, want Nebukadnezar was het hoofd van het beeld, hè? De geest van Babel gaat dwars door alle wereldse heerschappij heen. En als ik vandaag naar de grote wereldleiders kijk, die hebben allemaal dezelfde wens. We willen hoog, we willen God gelijk zijn. Nou, en dat zal met de antichrist, de laatste wereldleider, ook het geval zijn. Van de laatste wereldleider die hier op aarde zal regeren voordat er Jezus komt, lezen we dat hij zich op de troon van God zal zetten en zich zal laten aanbidden als God. Dat staat letterlijk in de Bijbel. Zullen we dat zo ook vanmiddag lezen? Nou, als we even terugkijken naar Daniël 7, zijn er toch een paar dingen die ik daarover wil delen met u. In Daniël 7 begint dat stukje dat Daniël die heeft dat visioen, die soort droom gehad. En dan gaat hij die droom opschrijven. Heel officieel, Daniël is een man die heel goed georganiseerd was. En er begint in vers 2 heel eenvoudig, begin van het bericht. En dan gaat Daniël vertellen wat hij gezien heeft. En het eerste wat hij ziet, dat is, en zie, de vier winden van de hemel brachten de grote zee in beroering. Wat wil Daniël daar nou toch mee zeggen? U weet waarschijnlijk wel dat wind in het Grieks hetzelfde is als pneuma. Als lucht, als wind, als luchtbeweging. Je zou bijna kunnen zeggen dat hier staat de vier geesten van de wereld. We moeten niet vergeten dat er een macht is in de hemel die heel veel in beweging zet. Misschien toch even om dat duidelijk te maken. Toen in Genesis 1 God begon met de schepping van deze wereld, staat er: in de beginne schiep God de hemel en de aarde. Waarom moet God nou de hemel scheppen? Heeft hij daar zijn eigen woonplaats geschapen? Of was die woonplaats er altijd? Nou wordt er in de Bijbel gesproken over een derde hemel. En er is Paulus geweest, in 2 Korinthe 12 kunt u dat lezen. De derde hemel was voor Paulus het paradijs. Dat ligt buiten het waarnemingsvermogen van de mens. Buiten onze schepping is dat. De plaats waar God woont. Met het vaderhuis, met de vele woningen. Dat kunnen wij ons niet bevatten. Paulus zegt ook, ik kan dat niet omschrijven. Als er een derde hemel is, moet er ook een tweede hemel zijn. Nou, die tweede hemel kunnen wij wel zien, maar dan heb je sterrenkijkers nodig. Dat is niet voor het blote oog te zien, maar die tweede hemel is zo groot. Dat is de tweede hemel. De eerste hemel kunnen wij zien, dat zijn de wolken. En dat is heel dichtbij. Dat vertelt de Bijbel dus over de hemelen. En als God de hemel schept, dan schept God als het ware de hemelen rondom, of waar de aarde ook deel van uitmaakt. En hij schept de aarde. Hemel en aarde. Toen Adam en Eva zondigden, had de zonde die Adam en Eva begaan hebben, had de zonde van Adam en Eva alleen betrekking op henzelf? Wat denkt u? Nee. Er staat in de Romeinenbrief dat de hele schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. De Heere God had tegen Adam en Eva gezegd: als je van deze vrucht eet, dan zul je stervende sterven. De hele schepping die wij zien om ons heen is stervende aan het sterven. Alles is vergankelijk. En alles vergaat. Zo had God het nooit bedoeld. Maar het is de oorzaak van de zonde geweest. Misschien heeft u het nooit geweten. Maar als Johannes de Doper de Heer Jezus ziet, dan zegt Johannes over de Heer Jezus: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld. In het Grieks staat daar het woordje de zonde van de kosmos wegneemt. De Heer Jezus is gestorven niet alleen om de mens te redden, maar om de hele schepping te redden. Om de schepping te bevrijden. Een veel groter werk is dat geweest. Als de Heer Jezus het onze Vader aan ons leert: Vader, uw wil geschieden. In de hemel als ook op de aarde. Heeft u het idee dat Gods wil hier op aarde geschiet? Heeft u het idee dat God vandaag hier op deze aarde regeert? Helemaal niet. Het zijn andere machten die hier op aarde regeren. Natuurlijk heeft God het uiteindelijk in zijn hand. Maar deze aarde is in de handen van Satan terechtgekomen. Heeft u het idee dat God in de hemel regeert? In de hemelse gewesten? Nou, Paulus die heeft er wel heel duidelijk iets over gezegd in Efeze 6. Dat wij niet te worstelen hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Als Daniël de Heer aanroept, uiteindelijk komt Michael, de engel Michael, de aartsengel Michael van Israël, die komt bij Daniël en die zegt: ik had eerder willen komen. Maar de geest van de engel van Griekenland, die stond voor me. En de engel van Perzië, die stond voor me. Ik kon niet eerder komen, want er was zo'n enorme strijd. Wij zijn ons er niet van bewust wat voor strijd er geleverd wordt in de hemelse gewesten. En God die wil dat het koninkrijk van de Jezus, het koninkrijk van God, opgericht wordt. En nou komt hij. Broeder Braaksma die heeft daar vroeger een hele mooie Bijbelstudie over geschreven, uit Baren. Hij zei, God wil zijn koninkrijk oprichten op aarde door zijn aardse volk Israël. Met de aardse stad Jeruzalem. En God wil zijn koninkrijk oprichten in de hemelse gewesten door zijn hemelsvolk. De gemeente van Jezus Christus. Nou, daar kun je op zichzelf een hele studie over geven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat wij als gemeente hemelburgers zijn. Hij zegt niet voor niets in Efeze 2 dat wij een plaats gekregen hebben in de hemelse gewesten. En elk probeersel dat wij als kerk zijn koninkrijk op willen richten op aarde is gedoemd om te mislukken. Dat zullen wij als kerk nooit kunnen doen. Maar het gaat God doen door zijn volk Israël. In Jeruzalem. En hij gaat zijn koninkrijk in de hemelse gewesten oprichten. Door de gemeente van Jezus Christus. Als in Openbaring 21 dat hemelse Jeruzalem uit de hemel naar beneden komt. Het hemelse Jeruzalem. En vanuit het hemelse Jeruzalem zullen wij als gemeente met Christus regeren. Nou, hier zien we dus dat die grote vier winden de aarde in beweging brengen. Ook vandaag zijn er geestelijke machten die deze aarde in beweging brengen. Net zo, de grote zee komt in beroering. Nou, dat hebben we de afgelopen weken toch wel gezien, hè? Hoe de volkerenzee in beroering kan komen. En dan komen er vier grote dieren. Grote dieren staat er. Hier wordt gesproken van een leeuw. In het tweede hoofdstuk wordt gesproken van het hoofd. Het Babylonische wereldrijk. Hier wordt gesproken van een beer. In Daniel 2 wordt gesproken over de zilveren borst en armen. Het Medo-Persische wereldrijk. Hier wordt gesproken over een panter. Of een luipaard. In Daniel 2 wordt gesproken over het Griekse wereldrijk. De koperen buik. En dan wordt gesproken over een vierde dier. En dat is interessant. Dat kan niet beschreven worden. Het is een, er staat over dat beest, dat vierde beest. Wat hier staat in dat zevende vers was een vreselijk. Een, wat staat er nog meer? Een schrikwekkend. En een geweldig sterk beest. En wat voor beest het was, weet ik niet. Maar het was wel een vreselijk iets. Het Romeinse wereldrijk. Wat hier naar boven komt. En dan zien we dat het Romeinse wereldrijk, het laatste wereldrijk, gevormd wordt door een aantal koninkrijken. Niet een aantal landjes, zoals Nederland en België en Luxemburg. Daar hebben we er veel meer. Maar door 10 koninkrijken, zoals de Germanen en de Angelsaksen. En er waren meerdere grotere koninkrijken in Europa die met elkaar dit rijk vormden. Het Europese, Romeinse wereldrijk. En dan staat er ineens dat dat rijk met die, dat beest met die 10 horens, die 10 koningen, dat er een heel klein horentje tussen die 10 horens naar boven kwam. En dan staat er in vers 8, het laatste stuk, ja, laten we vers 8 even lezen van Daniel 7. Terwijl ik op die horens lette, zie daartussen verhief zich een andere kleine horen. En 3 van de vorige horens, 3 koninkrijken, Europese koninkrijken, die moesten plaatsmaken hiervoor. Dat is ook letterlijk in de geschiedenis gebeurd. En dan staat er, ze werden uitgerukt. En zie, die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Dit is de eerste keer in het boek Daniel dat we een glimp opvangen van die laatste wereldleider die zal komen. Wat heel duidelijk is, en daar zullen we straks ook iets over zeggen, dat deze laatste wereldleider komt uit dat vierde rijk. Uit dat beest. Uit dat Romeinse Europese rijk. Daar komt hij vandaan. Want hier staat het heel duidelijk. Eén van die horens. Van dat beest. En dan zien we direct daarna dat het oordeel wordt geveld in Daniël 7. En dan wordt deze wereldleider veroordeeld en aan de dood overgegeven. En er komt iemand als een mensenzoon, staat er in vers 13. En hem werd de heerschappij gegeven. En dan staat er een heerschappij die nooit meer zal overgaan op een ander. Dat is het rijk van de Heer Jezus. Maar is het duidelijk dat het rijk van de Heer Jezus voorafgegaan wordt door het rijk van de Antichrist? Heel veel evangelische gemeenten en ook gevestigde kerken zijn zich daar absoluut niet van bewust. Terwijl de Bijbel daar heel duidelijk over is, voordat Jezus gaat regeren, komt er eerst een andere regeerder. Die ook over de wereld zal gaan regeren. Nou, als we iets verder gaan naar 2 Thessalonicenzen, daar wordt ook iets over deze wereldleider gezegd. In 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Daar komt deze laatste wereldleider ook om de hoek kijken. Dan heeft Paulus het over de dag des Heren die zal komen. En gekoppeld aan die dag des Heren komt de Antichrist. En hij wordt daar genoemd in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Daar staat, hij wordt daar genoemd, laten we het maar even lezen. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. De zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Zodat hij zich in de tempel zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert gij u niet dat toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb, en gij weet wel wat hem thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking, wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren, hem zal de Heer Jezus doden door de adem van zijn mond, en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Daarentegen is dienstkomst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen, met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. Daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen gehad hebben in de ongerechtigheid. Een heel interessant stukje. We hebben net gehad over dat horentje met mensenogen en een mond vol grootspraak. Als ik u nu iets vertel over iemand die een mond vol grootspraak heeft. Nou, laat er maar geen namen noemen, want u weet allemaal wie ik bedoel. De laatste tijd heb je steeds meer te maken met mannen met grote monden, die van alles en nog wat roepen. Een mond vol grootspraak. Als er ooit een moment geweest is met regeringsleider met een mond vol grootspraak, dat is in deze tijd. Maar Paulus geeft over deze wereldleider nog een aantal belangrijke dingen. Nog niet zo lang geleden, moet ik de naam toch even noemen, werd Trump teruggefloten door zijn eigen rechters. Die rechters zeiden, juridisch gesproken kun je dit niet doen. Dan moet je de wet aan de kant schuiven. En wat lezen we hier over de antichrist in het derde vers? Hij wordt genoemd de mens der wetteloosheid. Ze trekken zich niks aan van de wet. Absoluut niet. Ze doen hun eigen wil. De wet moet aangepast worden. En helemaal hebben ze niets te maken met de wet van God. wetteloosheid. Tweede wat ik heel interessant vind over de toekomstige regeringsleider, dat is dat hij in dat vierde vers van 2 Thessalonicense 2 genoemd wordt de zoon des verderfs. Dat geeft ons een klein beetje het idee waar we hem moeten zoeken. Waar komt hij vandaan? Wie is dan die leider, die toekomstige wereldleider? Nou, als u dit vers, als u 2 Thessalonicense 2 er even bij houdt, maar even terugbladert naar Johannes hoofdstuk 17, daar hebben we de Heer Jezus die het hoge priesterlijk gebed uitspreekt. En dan staat er in vers 12 het volgende. Johannes 17 vers 12. Zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. En ik heb over hen gewaakt. En niemand uit hen is verloren gegaan. Het heeft iets over zijn apostelen. Maar dan komt er iets. Niemand is verloren gegaan dan de zoon des verderfs. En wie bedoelt er in Jezus hier nou mee? Dat was Judas. Vanmorgen heb ik nog verteld in een preek dat de Jezus aan het hoofd stond van een Galileese beweging. Hij woonde in Capernaum. Zelfs zijn huisje werd nog opengebroken toen er een verlamde man naar beneden. Hij werkte in Galilea. Een paar keer is er in Jeruzalem geweest tijdens de feesten, maar hij was Galileër. Hij was de aannemer, de timmerman uit Nazareth. Er was maar één apostel en hij had ook alleen maar apostelen uit Galilea. Want u weet wel, want toen de Heilige Geest uitgestort werd en de apostelen in al die talen begonnen te spreken waarin die Joden geboren waren, wat zeiden die Joden? Hoe is het mogelijk? Zijn niet al deze apostelen Galileërs? Ze hadden zelfs een Galileës accent, een dialect. Het waren allemaal Galileërs, behalve één. En dat was Judas. Die kwam uit Judea. Stond boven elke verdenking. En ik denk dat deze Judas een prototype is van de uiteindelijke antichrist. Zo dichtbij. En toch verraderlijk. Uit op eigen voordeel. En waar kwam Judas vandaan? Uit Juda. Heel dicht uit het volk van God. En het zou zomaar kunnen zijn dat hieruit blijkt dat A, de antichrist voortkomt uit het Europese Rijk. B, dat de antichrist Joodse wortels heeft. Vanuit Israël. Vanuit het Joodse volk. Want dit zijn de enige twee keren in de Bijbel dat je de term de mens, zoals hier staat, de zoon des verderfs. Dat is alleen met dit vers in 2 Thessalonicenzen 2 en het vers uit Johannes 17. Verder vind je geen enkel vers in de Bijbel die deze uitdrukking heeft. Dus het zou kunnen zijn, let goed op, het zou kunnen zijn dat hier een aanwijzing gegeven wordt waar we deze toekomstige regeringsleider moeten zoeken. Ten derde staat er in 2 Thessalonicenzen 2 dat deze antichrist nog een omschrijving krijgt. Hij is dus de mens der wetteloosheid. Hij is de zoon des verderfs. En als derde staat er, hij is de tegenstander. Ziet u het alle drie? De tegenstander. Het woordje tegenstander wordt vertaald in de Bijbel met één naam, met één woord. Satan. Als er staat duivel, dan is het diabolos, dan is het verzoeker. Maar hier staat de letterlijke betekenis van Satan is tegenstander. En hier zien we in de antichrist iemand die zo tegen Christus is. De tegenstander, de grote tegenstander van God. En hij wordt hier zo genoemd de tegenstander. Satan. Nou, deze tegenstander, en dat zullen we ook gaan zien in het boek Openbaring, als we met elkaar dat Openbaring 13 nog eens even erbij pakken, dan zien we dat deze tegenstander, deze Satan, die knielt neer voor Satan. Het is een satanist. Hoe weet ik dat hij een satanist is? Hoe weet ik dat hij Satan aanbidt? En het satanisme komt in deze wereld steeds meer voor, in allerlei vormen. Waarin Satan aanbeden worden. En met name ook verdovende middelen en drugs maken de mensen ontvankelijk voor het feit om Satan te gaan aanbidden. Want de mensen raken hun zelfcontrole kwijt. En als wij onze zelfcontrole kwijtraken, dan worden we een spil van Satan. Nou, hier zien we iemand. Kijk, u kunt het lezen in het tweede vers, het laatste stukje. Dat deze... Nou, nog even terug naar Openbaring 13 vers 1. Wat staat er? En ik zag uit de zee een beest opkomen. Wie had het nog meer gezien? Daniel, hè? Daniel 7. Daniel 7 had er 4 gezien. 4 beesten. En Openbaring. Johannes zoomt in op dat laatste beest. Het gaat om dat laatste beest wat uit de zee, uit de volkerenzee, omhoog kwam. En ook weer hier 10 horens. 7 koppen. En op die horens kronen. Het zijn 10 koninkrijken. En ook weer godslastering. Grote woorden. Maar toch wel heel wonderlijk dat in dat tweede vers staat. Maar dat beest, dat had alles in zich. Dat beest leek op een luipaard. Dat beest leek op een beer. Dat beest leek op een leeuw. Zie je dat hier Daniel 7 weer helemaal terugkomt? Wist u dat tussen Daniel 7 en het boek Openbaring, dat daar zo'n bijna 800 jaar tussen zit? Bijna 800 jaar zit ertussen. En de draad wordt zo opgepakt. En wat ik net zei, de geest van Babel, die gaat door alle koninkrijken heen. Het karakter van Griekenland of Iran, Perzië, het gaat door alle koninkrijken heen. We vinden het allemaal weer terug in dat laatste wereldrijk wat hier op aarde er zal zijn. Maar dan staat er wel iets aan vooraf. Aan het einde van de tweede vers in Openbaring 13 staat er, en de draak, ja, wat moeten we ons daarvan voorstellen? Nou, dan moet je hoofdstuk 12 lezen. Dan wordt de draak vergeleken met de duivel. Een rassige draak. In het 12e hoofdstuk vers 9 staat dat die draak is de oude slang. Die genaamd wordt duivel en de Satan. Die de hele wereld verleidt. Staat letterlijk in Openbaring 12 vers 9. Dus dat is duidelijk. Maar er staat, de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Wat heeft deze man ervoor moeten doen om dat te krijgen? Wat denkt u? Precies hetzelfde als wat de Satan toen Jezus 40 dagen verzocht in de woestijn aanbood aan de Heer Jezus. Hij nam de Heer Jezus mee naar een berg, hij liet hem al de koninkrijken zien en al zijn macht. En hij zei, het is voor jou, jij mag het hebben. Alleen moet je wel je knieën voor mij buigen. Dat zei Satan. Wat verleidelijk, hè? De Heer Jezus die kwam toch om deze wereld weer terug te winnen voor God? Ja, maar hij kwam ook om Satan te overwinnen. En hij kwam ook om de zonde weg te nemen. Satan wilde zo het heilsplan van God kapot maken. En Jezus zei, ik zal alleen God aanbidden. Ik ben er voor God. En Satan die droop weg. Tot dit moment dat er iemand is die wel zijn knieën buigt voor Satan. En Satan zal al zijn macht aan deze antichrist geven. Hoe vaak in Openbaring 13 niet voorkomt het woordje en hem werd gegeven. Hem werd gegeven. Het zijn satanische krachten waar deze man zich mee kan bedienen. Ik maak me grote zorgen over het feit dat zowel Poetin als Trump hun geestelijke krachten ergens anders vandaan halen. Poetin die wordt geestelijk geïnspireerd door de aartsbisschop, de Russische orthodoxe kerk Kril. En Kril is een geestelijke inspirator voor Poetin. En dat Poetin zelfs zijn strijd in Oekraïne verheft tot het feit dit is een godsdienstige oorlog. En Trump, die heeft Paula White. Paula White, moet u maar eens opzoeken. Paula White is een super charismatische vrouw. Die tijdens haar preken in tongen spreekt. Die boeken geschreven heeft. Hoe kun je als christen rijk worden? Zelf haar privéjet heeft. En Trump die laat zich door deze vrouw helemaal inspireren. Hitler had ook zijn geestelijke verbindingen. Zoals bijvoorbeeld het hakenkruis wat uit het hindoeïsme kwam. Hitler die dagelijks in contact stond met zijn horoscoop. Het zijn winden uit de hemel die deze aarde bewegen. Toen en nu weer. We zijn op weg naar de nieuwe wereldleider. En de winden bewegen deze aarde. En wat staat er? Dit beest in Openbaring 13 had 7 koppen. En 7 koppen, dat zijn eigenlijk 7 wereldrijken. En als we de Bijbel bestuderen, dan weet je dat de wereldrijken begonnen zijn met Egypte, Assyrië, Babylon, Medo-Persië, Griekenland, Rome en dan het 7e rijk, het herstelde Romeinse wereldrijk. 1 van zijn koppen werd ten dode gewond. En toen werd het weer levend. Als we het hebben over het Romeinse wereldrijk, wat niet alleen een Romeins wereldrijk was, maar via het Byzantijnse Rijk ook een christelijk, een godsdienstig rijk werd, waarin religie en politiek samengevoegd werd, en ook economie. Vorige week moest ik er wel een beetje aan denken. Dat heel Rome in de weer was, wat gaat er met onze Franciscus gebeuren? De artsen, later hebben ze gezegd, de artsen hadden hem bijna dood laten gaan. Stel je nou eens voor dat dit nou gebeurd zou zijn. Dat paus Franciscus toch aan die dubbele longontsteking overleden zou zijn. En na een paar dagen komt hij voor het raam bij het ziekenhuis. Ik ben er weer. De hele wereld zou hem nalopen. De hele wereld zou hem nalopen. Nou weet u, over dat laatste wereldrijk wordt gezegd, kijkt u maar in Openbaring 17, vers 8, dan wordt dat beest weer genoemd, Openbaring 17, vers 8. Het beest dat gij zaagt, was en is niet en zal er weer zijn. Uit de afgrond. Het vaart en verderven en zij die op de aarde wonen, wie na niet geschreven is het boek des levens van de grondlegging de wereld af, zullen zich verbazen. Als ze zien dat het beest was, niet is en er weer zal komen. Wat met een persoon gebeurt, kan ook zomaar met een groot wereldrijk gebeuren. Het Romeinse wereldrijk dat er was. Dat er niet is en dat er weer zal zijn. Weet u, dan staat er heel duidelijk in Openbaring 13, in het 7e vers, hem werd gegeven om tegen de heilige oorlog te voeren. Er is geen plek meer voor mensen die nog geloven in de Jezus. Ze zullen als martelaar moeten sterven, wanneer de antichrist gaat regeren. En dan staat er, en hij werd macht gegeven over elke stam, elke natie, elke taal en elk volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden. Dat is het wereldrijk. En dat wereldrijk is heel dichtbij gekomen. Nou, moet ik het afronden. En ik zou er nog veel meer over kunnen vertellen. Maar een van die dingen die ik nog mee wil geven met u, dat is, wanneer komt het wereldrijk dan? Wanneer komt dan die laatste wereldheerser hier op deze aarde? Nou, in diezelfde Thessalonicenzenbrief, de tweede Thessalonicenzenbrief, zegt dat die wereldleider hier op aarde pas kan komen als de gemeente van Jezus Christus en de daarin wonende Heilige Geest plaats maakt daarvoor. Want wij zijn de wederhouder. Wij houden het tegen. Wij zijn nog het verderf, het zout der aarde, waardoor het verderf niet kan komen. Wij zijn het licht der aarde, waardoor de duisternis nog niet kan komen. Maar de Bijbel is daar heel duidelijk over. In Johannes 4, 1 Johannes 4 staat, hij die in ons woont, is sterker dan die in de wereld leeft. De Heer Jezus zegt over de gemeente, de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Er is geen enkele macht op deze aarde sterker dan de duivel, dan alleen de gemeente met de daarin wonende Heilige Geest. Maar als we weg zijn, dan is alles klaar. Dat is heel belangrijk, dat u weet dat dat gaat gebeuren. Dat is het eerste. En daarom wil ik u vragen, als we weten dat die komende wereldleider vlakbij is en hier over deze wereld gaat regeren, bent u dan bereid als de Heer Jezus zijn gemeente op komt nemen? Gaat u dan mee? Of blijf je dan achter? Ben je dan alleen maar christelijk? Of heb je de Heer Jezus in je leven toegelaten? Heb je hem persoonlijk gedankt voor datgene wat hij voor jou deed aan het kruis? Dan mag je weten dat je mee mag. Er staat in de Bijbel heel eenvoudig, als je van Christus bent, als je in hem gelooft, dan word je weggenomen. Dit is ons evacuatieplan. Het tweede wat ik nog wil zeggen, dat is het einde. In 1 Johannes 4 daar staat, maar de geest van de antichrist is wel al in de wereld. En hij bereidt de wereld voor. En dat zien we op allerlei manieren, dat deze wereld voorbereid wordt op de komst van de antichrist. Zelfs het hele elektronisch geldverkeer, of de hele artificial intelligence, waar we als wereld helemaal in terecht gekomen zijn, hebben allemaal te maken met de voorbereiding van die toekomstige wereldleider. We zien het allemaal om ons heen gebeuren. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, dat u bereid bent om de Jezus te ontmoeten. Als u niet bereid bent, ga dan niet naar huis. We zijn hier nog, willen graag met u naar de Jezus toe gaan. We willen graag, ja, met u bidden. En dat u mag weten, ja, het is goed tussen God en mij. Amen. We gaan met elkaar nog een prachtig lied zingen. 490, als het bazuin geschal des Heren klinkt. En Jezus' komst is daar. Thank you. Zullen we samen de Heer danken? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn. Dank u wel dat we in uw woord zoveel actualiteit kunnen vinden. Dat uw woord was, is en zal zijn. Heer, dat uw woord eeuwig is en ook over de tijd gaat van vandaag. Heer, dank u wel voor uw woord en dat we vandaag nog de gelegenheid hebben om onze toevlucht bij u te zoeken. En ik dank u wel, Heer Jezus, dat we ook de komende tijd erover na mogen denken dat u die weg gegaan bent naar Jeruzalem. Om daar aan het kruis voor al onze zonden de straf te dragen die wij verdiend hadden. Heer, u hing daar aan het kruis, terwijl wij er hadden moeten hangen. U nam onze plaats in en het oordeel heeft u gedragen. En daar willen we u heel persoonlijk voor bedanken. En ik dank u wel, Heer Jezus, dat u daar aan het kruis de overheden en de machten openlijk tentoongesteld heeft en hen ontwapend heeft. En dat we mogen weten dat wij in de Jezus Christus meer dan overwinnaar zijn. Heer, maar toch zal het moment komen dat wij als overwinnaars deze aarde zullen verlaten. En dat dan de laatste grote wereldleider zich zal openbaren. Heer, laat het zo zijn dat als dat gaat gebeuren, dat er niemand van ons hier nog op aarde zal zijn, maar dat we bij u mogen zijn. Heer, dank u wel daarvoor. Wil u bidden, Heer, wilt u ons ook vanavond verder nabij zijn, ons bewaren onderweg naar huis. En als we deze woorden nog eens een keertje overdenken zullen, Heer, dat ze ook in ons leven een werk van u mogen doen. Heer, dat uw woord werkzaam mag zijn in ons persoonlijk leven. Dank u wel daarvoor. Heer, u weet ook dat we namens verschillende gemeenten hier bij elkaar gekomen zijn. Allemaal uit andere gemeenten weer. U kent ook de nood in heel veel kerken. Heer, maar wilt u ons helpen om in de gemeente waar wij normaal komen zondagsmorgens, dat we daar ook tot een licht mogen zijn. En tot een bemoediging. Wil u bidden voor onze gezinnen? Of we zien hoe kinderen in gezinnen helemaal afhaken. Of soms helemaal niets meer met u te maken willen hebben. Wilt u de ouders ook zegenen? En dat ze voor hun kinderen tot zegen mogen zijn. Heer, dank u wel. Dank u wel voor deze avond. Ik wil ook in het bijzonder bidden, Heer, voor onze jonge kinderen die de komende week de lentekriebelweken mee zullen maken. En helemaal foutief verseksualiseerd worden op school. Heer, wilt u onze kinderen alsjeblieft beschermen. Ik wil u ook in het bijzonder bidden voor de organisatie die zich inzet voor het gezin in gevaar. Die aangeklaagd wordt. Heer, en dat zullen we gaan merken als we voor uw woord uit zullen komen, dan zullen we vervolgd worden. We zien het nu al gebeuren om ons heen. Maar ik wil u bidden, Heer, wilt u uitkomst geven. En ik dank u wel dat we ook voor deze organisatie mogen bidden. Heere, wilt u ons zo vanavond verder zegenen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar vol verwachting, blijf ik uitzien, zingen. De eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. Zullen we met elkaar staande zingen, zo mogelijk? En denkt u ook aan de uitgang, aan de collecte, waar u ook uw boekjes weer in kunt leveren. Lied 769. 769. Vol verwachting blijf ik uitzien. 1 en 2. Dan de zegenbeden. En dan het laatste couplet. We zullen eerst gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle en krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen. Tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen.